Goedemorgen. Namens de Kerkenraad heet ik u allen hartelijk welkom. Ook u die hier als gast aanwezig bent. In deze dienst van de PKN de Westhoek in de open haven te Oosburg. Ook welkom aan een ieder die nu of later deze dienst meeluistert. Voorganger in deze dienst met als thema verbaasd is dominee Jellis Ende. Het orgel wordt bespeeld door Willy Kamphuis. Tijdens deze dienst is er jeugdkerk voor de kinderen. Na de dienst bent u welkom in het kerkcentrum voor ontmoeting met koffie of thee. Volgende week zondag, 14 juli, is de dienst in de Mariakerk te Katzand. Dat wordt een Nederlands-Duitse dienst met als voorganger Pfarrer S. Volkman. Uiteraard kunt u weer meerijden hier vanaf de kerk om 9:30. De bloemen gaan vandaag als groet en bemoediging naar de heer en mevrouw Smit van Hoeven, meester de Seeuwstraat 39, en naar de heer en mevrouw Dekker Beke, Industrieweg 1, die we van harte feliciteren met hun 50-jarig huwelijk dat ze onlangs mochten vieren. Dan willen we deze dienst staande beginnen met het aanvangslied 84 vers 1 en 3. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Wij begroeten elkaar in de hoop en de verwachting dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat zij bevat, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zijn Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laat ons bidden. Barmhartige God, u die omziet naar uw volk en zoekt wat is verloren gegaan. U die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit. Wij komen tot u. Zie ons aan zoals we zijn, vol van onszelf. Vergeef ons, Heer, maak ons tot uw mensen, vol van genade. Open ons naar u en naar elkaar en naar uw toekomst. Amen. We zingen uit hetzelfde lied, vers 4 en vers 6. Bidden wij de Heer om ontferming over de nood van de wereld en over ons leven. Trouwe God, omdat we zoveel kansen voorbij lieten gaan om een waarderend woord te spreken. Omdat we te weinig echte belangstelling toonden voor wat onze huisgenoten en onze vrienden hebben meegemaakt. Omdat we te weinig tijd vrijmaakten voor mensen die ons het meest nabij zijn. Omdat we te weinig begrip toonden voor de tekorten van anderen. Daarom willen wij u bidden, Heer, ontferm u. God, omdat wij onze naasten vaak te weinig laten merken hoe dierbaar ze voor ons zijn. Omdat we niet altijd trouw waren tegenover degene die dat wel verdiende. Omdat we u pijn doen in het verdriet dat we elkaar aandoen. Omdat wij als mensen denken van alles te kunnen. We hebben bergen met kennis in boeken, computers en in ons verstand. Maar we zijn niet in staat om in vrede met elkaar te leven. We zijn niet in staat de honger in de wereld op te lossen. We zijn niet in staat om de aarde zo in te richten dat er geen schade wordt aangericht. Daarom willen wij u bidden, Christus, ontferm u. Trouwe Vader, wij zijn niet in staat om onze kronkelwegen recht te maken om uw Zoon, onze Heer, te ontvangen. We zijn niet in staat om uw hulp te vragen. We zijn niet in staat om op te zien naar de hemel en te bidden, waar komt mijn hulp vandaan? En daarom vragen wij u, wees met ons en zegen ons. Daarom bidden wij u, Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Amen. Wij zingen als Gloria-lied, lied nummer 867. Laten wij bidden voor wij Gods woord openen. Heer onze God, dat de woorden en verhalen die we lezen en overdenken werkelijk hun verhaal gaan doen en van betekenis mogen zijn voor ons levensverhaal nu in onze tijd. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij lezen vandaag uit de profetieën van Ezechiël en uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 6.
Ezechiël 2, vers 1 tot en met 10. Ik hoorde een stem die tegen mij zei, mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken. Terwijl deze woorden klonken, voer er een geest in mij die me weer opdeed staan en er werd opnieuw tegen mij gesproken. Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten, naar dat weerspannige volk dat tegen mij in opstand is gekomen. Tot op de dag van vandaag verzetten ze zich tegen mij, zoals ook hun voorouders hebben gedaan. Naar dat volk dat zo halsstarrig en eigenzinnig is, stuur ik jou. Je moet tegen hen zeggen, dit zegt God de Heer. En of ze nu horen willen of niet, het is immers een opstandig volk, ze zullen weten dat er een profeet in hun midden is. Maar jij, mensenkind, jij hebt van hun woorden niets te vrezen. Je hoeft voor hen niet bang te zijn. Als zijn ze als brandnetels en doornstruiken en belagen ze je als schorpioenen. Je hoeft je door dat volk niet te laten afschrikken of angst te hebben voor hun woorden, hoe opstandig ze ook zijn. Je moet hun laten weten wat ik te zeggen heb, of ze nu horen willen of niet, hoe opstandig ze ook zijn. Jij, mensenkind, luister naar mijn woorden en wees niet opstandig zoals dat volk. Doe je mond wijd open en eet wat ik je te eten geef. Ik keek en zag een hand die naar mij was uitgestrekt en een boekrol vasthield. Die werd voor mijn ogen uitgerold en ik zag dat hij aan beide kanten beschreven was. Dit stond erop te lezen: klaagliederen en gezucht en gesteun. Tot zover de lezing uit het Oud Testament. We zingen lied 98, vers 1 en 2. In het Nieuwe Testament lezen we Marcus 6, vers 1 tot en met 6. Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de Sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge. En vele toehoorders waren stom verbaasd en zeiden: waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen. Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozes en Judas en Simeon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Jezus zei tegen hen: nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten. Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof. Zingen we 3 en 4 van lied 98.
Thank you.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, kinderen van God. Vanmorgen vroeg bij de ingang iemand aan mij, waarom ben je niet in het oranje? Ik weet niet of je van voetballen houdt, maar je ontkomt niet aan het oranje gevoel. Ik begrijp niet altijd wat er op het veld gebeurt. Ik begrijp ook de beslissingen van de scheidsrechter niet altijd. Maar er viel mij iets anders op. Sommige mannen zijn ijdel, zeggen ze. Maar al die mannen op dat veld, die hadden zoveel aandacht voor hun kapsel. Soms waren het complete kunststukken. En als ik dan naar die kapsels keek, dan moest ik denken aan een vorige woonplaats waar mijn vrouw en ik ooit gewoond hebben. En daar hadden we een dorpsherenkapper. Een aardige man. Voor zijn tijd was hij zijn tijd al wel vooruit. Niet zo'n mooie kapsel als tegenwoordig met weet ik hoeveel verschillende varianten. Maar je kon bij hem wel kiezen uit twee. En die waren het beste te omschrijven als Koep Bloempot en Koep Vrije Hand. Bij de eerste wist je van tevoren hoe het uit zou pakken. En bij de tweede wist nog de kapper, nog de klant hoe het zou eindigen. Maar deze kapper, deze herenkapper, was ook een heel gelovig iemand. Hij ging trouw elke zondag naar de kerk. En ook in zijn kapperszaak schaamde hij zich het evangelie niet, om met de woorden van Paulus te spreken. Hij had een cassetterecorder geïnstalleerd, waarop hij tijdens het knippen allerlei preken liet horen. En stevast vroeg hij aan het einde van de preek aan zijn klant wat hij van de preek vond. Ja, wat zeg je dan? Je kent de man, je weet hoe gelovig die is. Dus over het algemeen was men toch wel onder de indruk van wat er gezegd werd. En als er dan gevraagd werd welke dominee was dit, dan wist hij dat ook precies. Want hij was goed bekend, die domineesland. Maar soms vertelde hij met een beetje trots dat hij zelf die preek geschreven had en opgenomen had op een cassettebandje. En dan veranderde het gesprek. De kapper verstond zijn vak. Men kende hem nog van vroeger als kind op school. En men kende zijn vader en zijn moeder. Hardwerkende mensen altijd, niets op aan te merken. Maar kapper, je moet nou niet gaan bezighouden met het werk van een dominee. Je hebt toch geen theologie gestudeerd? En hoe kan een eenvoudige dorpskapper dan de Bijbel uitleggen? Dat bestaat toch niet? Kapper, blijf nou maar met twee benen op de grond. Ieder zijn vak. Je moet zelfs oppassen dat het je geen klanten gaat kosten. Het is alsof je het verhaal van Jezus hoort. Jezus bezoekt zijn vaderstad, de stad waar hij is opgegroeid. Hij neemt zijn volgelingen, zijn 12 discipelen mee. We weten niet waarom die naar Nazareth ging. Was dat vanwege de discipelen die tegen hem zeiden: nou heer, u vertelt nou nooit eens iets waar je vandaan komt. En ten lange leste was de reis maar aanvaard vanuit Capernaum naar Nazareth. 50 kilometer. Ik ben nogal nieuwsgierig en als ik een plaatsnaam hoor die ik niet kan thuisbrengen, dan ga ik, zoals mijn kleindochter dat noemt, even googelen. En dan weet ik waar ik die plaats moet zoeken. En als ik dan lees over die plaats, dan wordt er meestal meteen verteld welke beroemdheid daar geboren en of getogen is. Maar als Jezus in Nazareth komt, geen toestanden zoals ze dat in Cafarnaüm gewend waren. Toen stond er in no time een hele horde mensen voor zijn deur. In Nazareth blijft het rustig. Als je de evangelist Marcus citeert, dan moet je er wel op letten dat je weinig informatie krijgt. Het hoognodige, één vers besteedt hij eraan. Hij ging naar zijn vaderstad en zijn volgelingen gingen mee. Het volgende wat verteld wordt is dat hij op Sabbat naar de synagoge ging. Ja, mag je anders verwachten? Als Jezus al niet meer naar de kerk gaat, wie dan nog wel? En dan was het gebruik in de synagoge, als de boekrollen gelezen waren, zeg maar de schriftlezingen, dan mocht een van de mannen uit de aanwezigen opstaan en het woord voeren. Die kapper van net, die deed eigenlijk helemaal niks geks. Hij mocht het woord voeren. Helemaal niet ongehoord. En Jezus neemt ook het woord. En uit de andere evangelie weten we dat de lezingen gingen over de profetieën van Jesaja. Waar staat de geest van de Heer rust op mij. Nou, dan moet je niet bij Marcus zijn, want die vindt het allemaal te veel informatie. En Marcus vertelt ook niets over de inhoud van wat Jezus gezegd heeft. Maar toch, als je Jezus volgt, dan kun je daar wel het een en ander uithalen. We zouden eigenlijk met z'n allen, zoals we hier zitten in gedachten, meegaan naar Nazareth. En ons eens in die synagoge neerzetten en daar gewoon eens alles op ons af laten komen. Wat gebeurt hier? Wat wordt er gezegd? Wat wordt er gedaan? Wat heeft Jezus te vertellen? Jezus heeft eigenlijk steeds maar drie dingen te vertellen. God houdt van elk mensenkind met een oneindige liefde. En ten tweede, we zijn allemaal broeders en zusters, ongeacht onze afkomst. En het derde is, het goede weer zal het kwade overwinnen. Het is een heel ander verhaal dan wat de mensen gewend waren. Want de preken in de synagoge, die waren altijd met een opgestoken vingertje. Vanuit Jeruzalem, zeg maar, het hoofdkantoor van de kerk, werd altijd verteld wat er aan de mensen doorverteld moest worden. En dat was niet zo moeilijk. Vanuit Jeruzalem werden 613 wetten en regeltjes doorgegeven. 248 geboden en 365 verboden. En iemand heeft eens uitgerekend dat dat net zoveel is als er botjes en botten in een menselijk lichaam zitten. Een andere kleindochter van me zegt dat kan nooit. En die begon dus bij de vingers te tellen en die raakte daar de tel al kwijt. Dus ik heb ze niet nageteld, maar 613 geboden en verboden. En er is geen één weldenkend mens die zich daaraan kan houden. Ook die fariseeën en schriftgeleerden niet in Jeruzalem. En dan komt Jezus en die vertelt daar een heel ander verhaal. Hij zegt, het is niet Gods bedoeling om mensen onder de duim te houden. Nee, God wil de mens als partner om de aarde te bebouwen en te bewaren. En de mensen in de synagoge, die zijn verbaasd. Waar haalt hij het vandaan? Wie heeft hem nou die wijsheid gegeven? En al die wonderen die we al gehoord hebben, hij is toch, ja, hij is de zoon van de timmerman. Ja, hij is de zoon van Maria, die vrouw die bij ons op dorp woont. En ja, hij is de broer van Jacobus en Jozef, Judas en Simon. En ja, ook zijn zussen wonen hier. Allemaal eenvoudige mensen. En dan moet je hem horen. Hij denkt dat hij meer is dan anderen zeker. Hij is verhuisd naar Cafarnaüm. Hij wilde blijkbaar niet wonen tussen de mensen waar hij was uit voortgekomen. En de verbazing slaat om in ergernis. Wie denkt hij wel dat hij is? En ze keren zich tegen hem. Het is alsof de profeet Ezechiël spreekt. Mensenkind, ik stuur je naar Israël, dat weerspannige volk. Als je dat verhaal zo leest in Marcus, dan vallen twee dingen op. Ten eerste, de mensen praten over Jezus en niet met Jezus. Wie denkt hij wel? Nou, je kunt het gaan vragen, maar dat deden ze niet. En het tweede wat opvalt is, wat Jezus zegt, doet hij ook. Dat is ook iets anders dan wat ze gewend zijn. Het probleem in Nazareth is dat Jezus hun heilige huisjes omver schopt. En dat is het probleem van alle tijden, want laten we eerlijk zijn, als wij hier met z'n allen zitten, dan denken we dat we het allemaal goed doen, dat we ons uiterste best doen. En stel je voor dat hier dan iemand binnenwandelt, die hier vroeger eens een keer gewoond heeft, en dan ons komt vertellen dat het allemaal foute boel is. Nou, dan ergeren we ons behoorlijk. En we wijzen zo iemand de deur. Als je niks anders te vertellen hebt, dan ga je maar. Ik moet altijd denken aan een dominee uit, ik geloof dat hij uit Ghana kwam. Die was hier op bezoek en we namen hem mee naar het ziekenhuis en naar het verpleeghuis en naar bejaardenhuizen en weet ik wat we allemaal nog meer deden. En die man die zei maar niks. En wij dachten, en wanneer komt nu onze pluim? Van, dat pakken jullie goed aan. En s'avonds hadden we een etentje, een eenvoudige maaltijd, want dat ging op kosten van de zending. We begonnen eens een keer, wat vind je daar nou van? En toen keek hij een keer rond en toen zei hij, jullie moeten je doodschamen. Jullie zitten mensen in leven te houden, terwijl hun leven al geëindigd is. Van jullie mogen mensen niet sterven. En wij waren zo overtuigd van onze goede notitie, goede plannen en onze goede houding. En er komt daar zo een uit het buitenland en die komt dan vertellen dat we het helemaal fout doen. En de tweede keer dat het woord verbaasd valt in Marcus, is als Jezus verbaasd is. Hij is verbaasd over hun ongeloof. Hij zegt het ook, een profeet is niet geëerd in zijn eigen stad. En dan zegt hij nog achteraan, ook niet door zijn eigen inwoners, ook niet door zijn huisgenoten, met andere woorden, door niemand. Ja, wij moeten zulke mensen niet. Stel je voor dat het de buurjongen of de buurmeisje van vroeger was en die komt dan ineens vertellen van, hé, ik kan luister eens eventjes. Dan heb je de neiging om te zeggen, weet je nog hoeveel rottigheid we vroeger samen uitgehaald hebben. En dan kom je nu vertellen, nee. Maar Jezus gaat niet in discussie. Hij is verbaasd dat hij niet gewaardeerd wordt in zijn eigen stad. Stel je voor dat hij hier vandaag binnenloopt en zegt dat het anders moet. Dan zeggen we, ga maar weer. Nee, zegt de profetie van Ezechiël, je moet blijven komen. Je moet steeds weer vertellen dat het anders moet. En de mensen, die moeten je niet, maar... Ja, maar toch... Er staat iets in Marcus wat... Er staat, Jezus is verbaasd over de onwil van de mensen, over hun ongeloof, zelfs zo dat hij geen wonderen kan doen. Ik denk, nou, moeilijke vraag. Is Jezus dan afhankelijk van ons geloof om wonderen te kunnen doen? En als je dan die vier evangelieën gaat lezen, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dan lezen we overal dat Jezus wonderen doet. En dan lezen we ook dat hij geen wonderen doet dankzij het geloof van mensen, maar dat hij wonderen doet ondanks het ongeloof van mensen. Als je Jezus een beetje volgt, dan kom je erachter dat hij in zijn contacten met mensen nooit begint met ga je naar de kerk? En lees je wel in de Bijbel en hou je je wel aan die 613 regeltjes? Nee. Nee, Jezus ziet een mens in nood, een mens met een vraag. En die vraagt er niet of je dan wel bij de juiste club hoort, nee. Hij vraagt alleen maar, waarom kom je bij mij? En dan stuurt ze ook nooit naar huis van, nou moet je wel zondag in de kerk komen hoor, want... Nee, nee. Hij is begaan met mensen. Hij gaat wel eens in gesprek met mensen over hun handelwijze. Als een vrouw voor de zevende keer een man heeft en bij Jezus komt en zegt, ik ga je man eens halen. Ja, die heb ik niet. Ja, je hebt juist geantwoord. Maar hij steekt nooit zijn vingertje op. En gaat met die mens in gesprek. Hij oordeelt niet. En maakt geen onderscheid tussen eigen mensen en vreemdelingen. Maar we zitten nog steeds met de vraag, waarom kon Jezus in Nazareth geen wonderen doen? Ik denk dat de oplossing niet zo heel erg moeilijk is. Men had Jezus de deur gewezen. En u weet allemaal net zo goed als ik, dat de druk van de gemeenschap op individuele mensen heel groot kan worden. En als iemand als onderstoker de deur gewezen is en jij zegt, ja, maar ik ga toch naar hem toe, want dan zeggen de mensen, oh, wacht even, dat doen we hier niet. We moeten als dorpsgemeenschap één blok vormen. En dan ga je niet er stiekem tussenuit. Enkele mensen deden het wel. En die werden genezen. En dat Jezus geen wonderen kon doen was, omdat de mensen niet kwamen tot hem om een wonder te krijgen. De enkeling trotseert de druk. Ja, wat doen wij als Jezus langskomt? Wat doen wij als zij zegt van jongens, het gaat hier niet goed? Als hij onze heilige huisjes omver schopt? Als hij ons geloof bestempelt als ongeloof. Er zijn mensen, en ik lees soms ook wel eens artikeltjes, die zijn heel goed gebekt. Heel goed met de pen, weten precies wat ze moeten antwoorden. Ik denk de mensen in Nazareth ook precies wisten waar ze mee bezig waren. En ook helemaal overtuigd waren. Elke sabbat zaten ze in de synagoge. Maar daar gaat het Jezus helemaal niet om. De evangelist Matthäus die schrijft erover wat wij dan genoemd hebben de werken van barmhartigheid. Al die regeltjes, het interesseert Jezus niet zoveel. Hij zegt, ik had honger, ik was naakt, ik had dorst, ik was een vreemdeling, ik was ziek, ik was gevangen. En wat heb je al toegedaan? Ja, wacht even hier, wij hebben u... Nee, precies. Maar als je het niet aan een van mijn minste broeders of zusters doet, dan doe je het ook niet aan mij. En als je dat dan vertelt naar onze tijd, dan moet ik zeggen dat je je ernstig zorgen moet maken als iemand zegt, laten wij de ontwikkelingssamenwerking maar afschaffen. Met andere woorden, laten we de mens in nood naar buiten staan. Of als er gezegd wordt, mensen die in armoede leven, die moeten maar wat harder gaan werken. Of als je zegt, van wij wijzen één groep aan die we als schuldigen aanwijzen voor alle ellende die er is. En nog meer van dat soort uitspraken. Moeten we dan maar lijdzaam toezien? Of moeten we, hoe klein ook, in ieder geval zorgen dat het in onze streek niet gebeurt? Dat het niet gebeurt omdat Jezus een heel ander verhaal heeft verteld. Hij kwam bij ons om te vertellen dat zijn hemelse Vader van elk mensenkind houdt. Dat wij allemaal broeders en zusters zijn, ongeacht onze afkomst. Dat hij zegt dat het goede het kwade zal overwinnen. En dan mogen wij verbaasd zijn. Verbaasd dat God dat allemaal voor ons over heeft. In zijn naam zal het goede overwinnen. Amen. Laten wij samen lied 665 zingen als geloofsbelijdenis. En ik wil u vragen daarbij zo mogelijk te gaan staan. Laten wij danken en bidden. Barmhartige God, u die de bron bent van alle liefde en goedheid, stel ons in staat om de noden van onze naasten te zien. Laat ons zien hoe wij kunnen bijdragen aan genezing. Verander ons, zodat wij al onze broeders en zusters kunnen liefhebben. Help ons om de obstakels van verdeeldheid te overwinnen, zodat we kunnen bijdragen aan een wereld van vrede voor iedereen en aan het herstel van mensen. Heer, wij danken u voor het vernieuwen van uw schepping en dat u ons leidt naar een toekomst van hoop. U die de Heer van ieder mens bent, gisteren, vandaag en voor altijd. Goede God, in vertrouwen leggen wij onze gebeden voor u neer. Voor mensen zonder recht en zonder stem, verdreven, wanhopig, beroofd. Wij bidden u om hulp, om recht. Wij bidden u voor hen die werken aan vrede, om kracht en creativiteit. Wij bidden u voor de volken en mensen in het Midden-Oosten, in Afrika, Oekraïne en Rusland, Zuid-Amerika, overal ter wereld waar mensen gebukt gaan onder geweld en oorlog. Wij bidden u voor kinderen en jongeren die opgroeien in een gecompliceerde samenleving. Geef dat zij hun plek kunnen vinden en geef ouders en andere opvoeders de kracht en de liefde om hen te begeleiden. Wij bidden voor zieken en stervenden. Geef hun nabijheid van zorgzame mensen. Voor ouderen bidden wij u. Wees hen nabij in de laatste fase van hun leven. Wij bidden u voor onze overheid. Er is een nieuwe regering gevormd en wij bidden u, geef dat de mensen van die regering in uw naam ons leiden naar een betere toekomst. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor mensen die op onze weg komen. Heer, in een moment van stilte leggen wij die dingen bij u neer die wij door anderen niet gezegd kunnen hebben. Trouwe Vader, goede God, al onze gebeden, hardop uitgesproken of in de stilte van ons hart, u hoort en verhoort ze op uw tijd en wijze. Dat vragen wij u in de naam van Jezus, uw lieve Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Amen.
Ik mag de collecteaankondiging voor deze morgen doen. We hebben gehoord in de overdenking van de dominee dat Jezus en God er in principe voor iedereen zijn en dat wij daarvoor moeten zorgen dat ook iedereen daar de toegang toe krijgt. Nou, de collecte van vandaag is gelijk een praktisch voorbeeld. Preken in gebarentaal. Het is een landelijke collecte en er is ook een landelijke afkondiging voor gemaakt. Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in een gewone kerkelijke gemeente. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de protestantse kerk een categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan. bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het interkerkelijk dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen. Met uw gift aan deze collecte ondersteun je het pastoraat aan dove medegelovigen, die net als wij allemaal pastorale aandacht, troost en bemoediging nodig hebben in tijden van vreugde en verdriet. Van harte aanbevolen, de collecte is aan de uitgang. Als u straks naar buiten loopt, komt u twee collectebussen tegen. De blauwe is voor de diaconie en de rode is voor het college van kerkrentmeesters. Ondertussen ziet u de volgende dia. Dat is ook waar de diaconie uw aandacht voor vraagt. De voedselbank en Kerk in Actie heeft daarvoor speciale dozen beschikbaar gesteld die wij mogen vullen met producten. Heeft ook in het kerkbladje gestaan wat u allemaal mag meenemen en eventueel in de dozen mag doen. Vorige week hebben we al de eerste serie met gevulde dozen bij de voedselbank afgegeven en die zijn heel dankbaar ontvangen. Tot zover de mededelingen van de diaconie, zeg maar.
Dan zingen wij ons slotlied, lied 871, Jezus zal heersen waar de zon. Straks aan de uitgang mag u mij een linkerhand geven, want de rechterkant is bij mij een beetje uitgeschakeld op het ogenblik. Dus dat doen we maar niet. U mag gewoon knikken hoor, dat vind ik ook prima. Laten wij van hier gaan als gezegende mensen om voor anderen tot zegen te zijn. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.